Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ik ben Angelique Kunst en ik heb de podcast In de Ban van Rian gemaakt. En deze is nu genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Help jij me aan de overwinning? Je kan stemmen via podcastawards.nl/stem. Alvast heel hartelijk bedankt.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Luc de Jong effect in Eindhoven. AZ zeker van de overwintering in de Conference League. En Feyenoord worstelt met zichzelf. En op weg naar de Eredivisie spreken we met Kevin Hofland, de trainer van Willem II. Dit is de AD Voetbal Podcast van 28 oktober. Vandaag met Maarten Wijfels. Maarten, jij bent in Eindhoven geweest, dus daar gaan we uitgebreid over praten. Voordat we naar Eindhoven gaan, even beginnen met
het historisch feitje.
En ik zeg alvast erbij, excuses voor het geluidsfragment, maar het was ongeveer het beste fragment wat ik ongeveer kon vinden. En het heeft alles te maken met deze man.
Twee jaar geen enkel seizoen met elkaar te vergelijken. Ja, maar je ziet dat het natuurlijk een hele andere groep is. Een jonge groep en jongens met veel ambitie. En we hopen dus dat we met deze groep werken kan.
En ook jouw aankopen, scheelt dat?
Ja, ik denk dat het natuurlijk heel belangrijk is als je zelf je aankopen kunt doen.
Ja, ergens ga je vanzelf horen wie het is, onvervast.
Ja, ik hoor het.
Ja, nou, straks over dit feitje van deze 28 oktober. Eerst maar even naar Eindhoven. Want PSV wint gewoon van Arsenal. Dat hadden we van tevoren toch ook niet helemaal zien aankomen, of wel?
Nee, zeker niet op deze manier. Want het was zeker de tweede helft verdiend en overtuigend.
Wat was het verschil dat PSV kon maken in deze wedstrijd?
Ik heb het zo omschreven ook in de krant. Deze avond zag je wat PSV kan zijn. En dat is een elftal wat heel veel snelheid en scorend vermogen heeft voorin. En achterin, ja, als ze het met elkaar de ruimtes klein houden, dan zijn ze niet zo slecht als het soms ook is in wedstrijden. Dan staat er echt wel een team dat, nou ja, dat echt een hoog niveau kan halen. Want dat haalden ze absoluut. Alleen het is niet constant. En dat ging het natuurlijk met Van Nistelrooy. Ruud Van Nistelrooy ging het na afloop ook weer over. Je moet hem meegeven, dat wil ik toch echt wel gezegd hebben. Van Nistelrooy was, want daar is het deze week ook over gegaan. Hè, dat hij niet zo, eigenlijk niet zijn ploeg afviel of zijn ploeg afbrandde na die wedstrijd in Groningen. Dat hij zei, nou, ik kijk ook naar het grote plaatje. Hè, die 84 minuten die wel goed gingen. En ja, daar kreeg hij dan kritiek op. Maar eerlijk is eerlijk, hij heeft blijkbaar toch wel aangevoeld dat hij niet de stormbal moest gaan hijsen. Want dat niet nodig was op weg naar deze wedstrijd. Want ook in de eerste helft, hè, Arsenal had veel meer balbezit. Daar zie je jongens als Ødegaard, Xhaka, Martinelli. Nou ja, dat vindt elkaar. En PSV moest veel achter de bal aan. Maar je had nooit het gevoel dat ze die last van Groningen met zich mee droegen. En ja, dat heeft hij dan toch als trainer goed aangevoeld.
Ja, PSV speelde natuurlijk nog zonder echte spits. Hè. Daar stond Xavi Simons stond in de spits. Ja. Obispo geslachtofferd door Van Nistelrooy.
Hij zei zelf van niet. Ik denk ook niet dat hij zo werkt. Dat hij dan rigoureus zo...
Maar het is wel heel verrassend dat hij dan net nu ernaast staat, toch?
Ja, nou ja, ik ben met je eens dat natuurlijk zo overkomt. Ja. Eerder dit seizoen, Ramaljo speelde volgens mij de wedstrijd na zijn fout tegen Rangers ook niet. Nee. Maar ik schat Van Nistelrooy wel zo in. Als die jongen geen blessure heeft, gaat hij niet zeggen dat hij geblesseerd is. Hij zei, hij heeft lichte klachten. Dus ik wil er ook nog wel in meegaan dat hij niet fris was. Alleen, feit is wel dat Obispo, daar is ook genoeg over gezegd. Die maakt te veel fouten voor het niveau waar PSV naartoe wil. Dat is ook duidelijk. En als je vandaag die jonge Engelsman die dan meedoet. Het is misschien opbouwend, kan het wat minder zijn. Maar hij is ook nog heel jong, dus hij zal ook zijn fouten wel maken. Maar hij speelde tegen Feyenoord eerder. Nou, toen beviel hij wel. En eigenlijk beviel hij vandaag ook. Of tenminste gisteren.
Ja.
Dus, maar nu kom jij natuurlijk, hè, speelde nog zonder spits. Ja, het moet ook gezegd zijn, de tweede helft viel Luc de Jong weer in. Ja, en dan verandert er meteen iets in de wedstrijd. Hij heeft meteen impact op alles en iedereen.
Natuurlijk wil je het liefst van begin beginnen. En, de fase waar ik nu in zit met van terugkomen van blessure is het verstandiger. En het is toch mooi dat je zo in kan vallen en het team kan helpen.
Het Luc de Jong effect in Eindhoven.
Ja, ik moet ook zeggen, ik schep er toch altijd wat plezier in. Elke keer als hij terugkomt of bij Barcelona, toen een periode dat de vraag was van ja, wat kan Xavi met hem? Om dan een artikel te schrijven waarin nog eens, benadruk je nog eens, joh, bekijk hem nou niet als een soort Van Basten of Van Persie, dat heeft helemaal geen zin. Hè? Het is niet de technisch lekkere spits waar om naar te kijken. Maar hij heeft andere kwaliteiten en die zijn echt top. Die zijn echt top van Europa.
Maar ja, hij is wel technisch toch? Als je ziet hoe hij een bal aanneemt, hoe hij een bal kan neerleggen.
Hij heeft natuurlijk niet dat Van Persie kan, dat vloeiende,
dat sierlijke.
Spits. Ja. Dat sierlijke, die nam een bal in één beweging, dat doordraaien. Bij Luc de Jong is dat anders. Maar hij heeft wel een functionele techniek, dat zoals Dirk Kuyt dat ook had. Maar hij is echt top van Europa in de lucht. Dat is echt de kopscorer van PSV. Maar hij is ook top in wat hij nog meer van elftal doet. Hij stond na zijn doelpunt, bijspreken de minuten na zo'n goal, dan kopt hij ook even 2 of 3 ballen weg uit zijn eigen 16 meter. Ja, daar voelt hij zich niet te groot voor. Hij heeft geen slaapmomenten wat dat betreft. En ja, het is een speler op bepaalde momenten speel je met hem met 12 man.
Ja, nou ja, wat dat betreft, we hebben het vaak natuurlijk gehad over dat Ajax en PSV Feyenoord in leven hebben gehouden deze competitie in de Eredivisie, doordat ze punten lieten liggen tegen de kleintjes. Ja, maar PSV heeft natuurlijk ook eigenlijk al 2-3 maanden zonder echte spits gespeeld door de blessure van de Jong. Ja. Die zijn ook nog redelijk bijgebleven. Dat kan wel eens redelijk beslissend gaan worden in de komende weken natuurlijk, als PSV ook nog tegen Ajax speelt onder andere.
Ja, nou ja, die wedstrijd in Amsterdam. Natuurlijk kan die deels bepalend worden. Stel dat Ajax hem wint, dan staan ze wel even ervan uitgaande dat keer PSV heeft nog een wedstrijd voor de topper. Ja. Ajax speelt zijn inhaalwedstrijd daarna. Mm-hmm. Maar Ajax kan natuurlijk, als zij van PSV winnen, kunnen ze met PSV een nog groter gat slaan. Alleen, ja, Luc de Jong, maar ook Xavi Simons. Dat zijn Madueke. Dat zijn van die spelers die zijn niet onder de indruk van in de arena spelen. En de laatste jaren heb je gezien, een aantal spelers bij PSV is dat wel. Ze kropen toch een beetje in hun schulp in Amsterdam. Ik verwacht eigenlijk dat nu niet zo zal zijn. PSV zal wel terugzakken om dan met snelheid de ruimtes te benutten. Maar ja, Luc de Jong weet ook hoe het is om in de arena te scoren, te winnen in 2015-16 met Gaston Pereiro die toen 2 goals maakte. Dus ja, dat zijn wel spelers die zijn niet onder de indruk van 50.000 man in de arena. En daar ben ik wel benieuwd naar.
PSV overwintert op eigen kracht in Europa. Mag ook wel eens gezegd worden. Ik bedoel, we hebben vaak kritiek gehad dat ze vorig seizoen van Champions League naar Europa League naar Conference League afdaalden. En dat zo moeizaam ging. Maar ze winnen wel nu een grote wedstrijd.
Ze winnen inderdaad een grote wedstrijd. En het geeft ook maar aan. Ja, ik kom er volgens mij best wel vaak op terug, maar kijk het nou eens een tijdje aan in een seizoen. En die hele grote conclusies, dat heeft niet zoveel zin. Ook nu niet hoor, ook niet in het positieve. Want PSV speelt zondag thuis tegen NEC, de koning van de gelijke spelen. Ja, dat kan zomaar een moeilijke wedstrijd worden die misschien in de laatste 10 minuten beslist wordt. Dat kan. En dat zit ook nog in dit elftal. Dus geen euforie, maar het is wel een... Het was echt een knappe teamprestatie. Nu zag je wat PSV kan zijn, met de nadruk op kan. Ja, en Xavi Simons moeten we toch ook even benoemen. Dat ventje van 19, die blijft het toch elke week maar brengen. En je zag ook bij hem weer, stond weer op een andere positie. Nu stond hij weer in de spits.
Ja.
En ja, Ruud van Nistelrooy na afloop, ik heb het hem ook gevraagd van joh, hoe veelzijdig is deze jongen? En hij zegt, nou ja, het is heel simpel. Hij kan op rechts, hij kan op links, hij kan in de spits, hij kan op 10, hij kan op 6. Het enige wat hij niet kan door zijn lengte is centrale verdediger. Dus ja, dan ben je wel ver. Hè? Als je dat tegen Arsenal, die zag ook een paar keer dat hij daagt ook die spelers uit. Hè?
Ja.
Dat is die geen complexe wat dat betreft. Dus,
nee, het schijnt ook dat jij in het amateurvoetbal op zaterdag ook de gaten in je sok hebt geknipt nu in navolging van Xavi Simons, of niet?
Ja, als eerbetoon aan Xavi Simons.
Nu al, hè? Ja.
De schade erin.
Goed, dan gaan we PSV door in de Europa League. Dat is zeker. Bij Feyenoord hangt alles nog heel erg aan een zijden draadje. Sterker nog, Feyenoord kan zomaar volgende week tot de conclusie komen dat ze klaar zijn in Europa.
Ja, en dan de Sturm Graz. Dat PSV heeft dat tegengespeeld. 2 vingers in de neus.
Ja.
Is het ene seizoen het andere niet, maar...
Nee, maar Feyenoord won thuis met 6-0. En er was ook 2 vingers...
Nou ja, daarom. Dus ik ben echt wel verbaasd dat verschil zo groot is. Het is wel zo, dat hebben we eerder dit seizoen ook wel gezien. Feyenoord heeft gewoon probleem dat ze een aantal spelers echt van alles of niks. Je handbaks, het kan soms geniaal zijn, maar soms heb je er ook echt helemaal niks aan. En dat geldt voor die nieuwe linksback ook. Dat is ook, Co Adriaan, ze noemde dat vroeger, van die spelers die hebben een knikker in de kop. En als trainer moet je maar afwachten welke kant de knikker vandaag oprolt. Heb je geluk dat hij naar links rolt? Nou, dan wordt het een goede wedstrijd. Rolt hij naar rechts? Nou, dan heb je er helemaal niks aan. En ja, daar heeft Feyenoord er een aantal van. En ja, dat helpt je niet mee om een constant niveau te halen. Het kan ook in een wedstrijd heel erg schommelen bij hun. Hè?
Ja, maar het is ook wel weer zo. Want er wordt natuurlijk vaak over die spitspositie gesproken. En ik zag dat Pierre van Hoornik ook weer roepen bij ESPN. Van ja, weet je, de scoren, kansen krijgen. De eerste helft kreeg Feyenoord ook kansen. Maar het is ook wel zo dat Feyenoord natuurlijk heel weinig echt gevaarlijk in die 16 komt. Dat die spitsen een bal krijgen waar ze echt wat mee kunnen. Ook in ja, de competitie is dat zo natuurlijk. Hè. Het is niet zo makkelijk als de afgelopen jaren dat ze in de 16 structureel met Sinisterra en zo die aanvallen hebben de 16 in.
Nee, maar die hoe werd het van de week omschreven? Dat Feyenoord mist, hè, zo'n Sinisterra, die kon het niet zo iets forceren. Dat is nu minder. Ja, Cyril Dessers, hè, was toch ook vaak ja, de man die iets ja, die toverde als die inviel. En ja, dat is echt moeilijker.
Ja.
En ja, Feyenoord, ja, ze hebben nog een kansje. Dus ja, in de Kuip, je weet het maar nooit. Tegen Lazio, maar ja, normaal gesproken gaan zij toch in deze pool, ja, de Europa League het vervolg missen. En ja, dan denk ik toch Sturm Graz en ook Midtjylland. Ja, dat is toch, dan hebben ze toch eigenlijk gefaald.
Ja. Ja, want ja. Feyenoord moet met minimaal 2 doelpunten verschil winnen van Lazio Roma. Om in ieder geval nog kans te maken op de Europa League. Anders is dat voorbij. En dan als ze winnen, dan hebben ze in ieder geval waarschijnlijk plek 3 in handen. Mag je aannemen, afhankelijk van resultaat bij de anderen. Maar wat dat betreft, ja, het is nog een beetje spannend bij Feyenoord. Ja. Maar het verschil tussen helft 1 en helft 2, dat je in de tweede helft gewoon niet eens 3 ballen meer naar elkaar kan spelen. Dat verval is toch, dat maakt toch zelden mee dat een wedstrijd zo anders eruit ziet ineens.
Ja, maar ja, goed, we hebben bij PSV gezien, er zijn soms maar 6 minuten nodig om
een
wedstrijd te kantelen. Dus. Ja. Maar ja, PSV is nog niet stabiel. Feyenoord is nog niet stabiel. AZ is het niet. Ajax is het ook niet. Dus wat dat betreft is er geen ploeg die er in Nederland bovenuit steekt nu.
Nee, AZ trouwens won wel, keurig netjes. Was een zwaar bevochten overwinning.
Ja.
Ja, maar 1-0, maar wel door natuurlijk. Dus wat dat betreft hebben ze dat goed gedaan tegen de Boeren Liechtenstein. Tegen Vaduz. Maar in ieder geval door, ook overwinter in de Conference League. Dat lijkt me ook wel goed voor AZ, toch? Dat moet minimale eis zijn met zo'n pool daar.
Zeker, ja. Nou, ja, hartstikke goed.
Ja, maar goed
wat dat betreft.
Wat moet Feyenoord nou doen met deze ploeg om die stabiliteit erin te krijgen? Is daar een recept voor?
Ja, als het zo makkelijk was, had Arne Slot het wel gedaan, denk ik. Maar ja, nou ja, er is steeds gezegd, hè, dat Slot straks het grote voordeel heeft dat hij hele weken kan trainen omdat Feyenoord bijna geen WK-gangers heeft. Ja, daar moet hij het dan maar in zoeken.
Daar moet hij de vastigheden eigenlijk in zoeken om eigenlijk de juiste tandems te krijgen.
Arne Slot is ook geen tovenaar. En ja, nou wat ik zeg, ze zullen het moeten hebben van die trainingsweken, denk ik. En misschien in de winterstop, ja, je weet niet wat er nog gebeurt, maar
ja, nee, wat dat betreft is er werk aan de winkel in Rotterdam. Wij gaan even een uitstapje maken naar de keukenkampioendivisie.
Op weg naar de Eredivisie.
En vandaag is het de beurt in op weg naar de Eredivisie aan Kevin Hofland, de trainer van Willem II. Kevin, ik wil het eigenlijk eens hebben over druk. Is de druk als trainer anders dan als speler, vroeg ik me af?
Geen idee eigenlijk, ja, nee, ja, ik ervaar het niet zo.
Mm-hmm.
Ik heb sowieso nooit echt dat ik echt gevoel heb van dat druk op staat. Maar goed, als trainer is het wel natuurlijk een feit dat je veel meer verantwoordelijkheid draagt dan als speler. Dan ben je er een feit, dan sta je er alleen voor. Een speler ben je natuurlijk maar meerdere.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk als speler heb je ook altijd je eigen verantwoordelijkheid op je eigen prestaties en je eigen positie en je rol in het elftal. Ja, dus ik zie daar zelf weinig verschillen.
Maar je staat nu vijfde met Willem II in de keukenkampioendivisie. Als je dan een serie hebt waarin je wedstrijden verliest of dat soort dingen, ben je dan niet te genieten thuis? Of slaap je dan slecht? Hoe moet dat zien?
Goed, slecht slapen. Ik moet zeggen, na een wedstrijd slaap ik sowieso niet zo snel.
Elke trainer heeft het. Hè? Elke trainer die ik spreek heeft het na een wedstrijd dat ze niet zo snel slapen.
Nee, omdat je gewoon nog bezig bent met het feit van oké, wat kunnen we verbeteren? Wat moeten we weer richting de komende wedstrijd weer beter maken en beter doen. Maar ja, goed, ik op zich niet te genieten, dat valt wel mee. Kijk, uiteindelijk ben ik er ook wel wat realistischer in geworden. Hè. Spelers die doen er alles aan. Op het moment dat je het niet doet, ja, dan ben ik echt niet te genieten. Dan heb ik al wel echt de P in. Mm-hmm. Om het zo maar te noemen, omdat ik gewoon zelf ook vind, en denk ook zelf het type was en ben, die, waarvan ik vind, ja, je moet er gewoon alles aan gedaan hebben. En ja, fouten maken, dat hoort erbij. Daar ben je mens voor en leer van die fouten. Maar doe er in ieder geval alles aan. En dan, ja, goed, je hebt te maken met een tegenstander. Die kan misschien op dat moment beter zijn, of juist dat jij beter bent en die bal valt niet binnen. Dat is dan wel balen, maar dat is op een andere manier balen dan dat je van het veld stapt en... Ja, je hebt er gewoon echt heel veel dingen laten liggen in houding, gedrag en inzet. En dat dan lig ik wel daar echt wel wakker van, ja.
Dan heb je ook nog eens een keer de afgelopen periode 2 wedstrijden gehad die gestaakt werden tussendoor. Mm-hmm. Want, heb je dat ooit als voetballer meegemaakt, dat gebeurd is?
Nee, niet zo extreem als Den Bosch.
Nee, maar nee. Wat zeg je als trainer, vraag ik dan af, op zo'n moment? Want je wil focussen op de wedstrijd, maar je ziet ook wat er om je heen gebeurt, denk ik.
Nou ja, goed, we zitten eigenlijk een beetje aan de voorkant al. Hè. Dat was natuurlijk de wedstrijd daarvoor tegen Top Os van Den Bosch dan. Dat dan natuurlijk wel uit de klauwen liep. En uiteindelijk weet je al dat Willem II Den Bosch, dat daar ook wel iets zou kunnen gebeuren vanuit hun kant. Ja, en dan zie je dingetjes gebeuren op het veld. En dan krijg je natuurlijk door het contact met de vierde official al wat dingetjes te horen. En nou ja, goed, uiteindelijk wordt het gestaakt. Alleen, ja, dat probeer ik ook altijd mijn spelers mee te geven. Je moet gewoon proberen zo onverstoorbaar mogelijk te zijn. En niks mag invloed hebben op je prestaties. Alleen ja, dan ga je naar binnen en dan ben je bijna 80 minuten binnen.
Ja.
En uiteindelijk moet je weer het veld op. En dan sta je ook nog achter. Dan wordt er wel iets gevraagd van die jongens. En hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb even kort wat dingetjes aan wat we op dat moment gezien hebben in de wedstrijd. Waarbij we hopen dat we de wedstrijd kunnen draaien. En voor de verder is die jongens gewoon mentaal in de kopje bezig zijn met de wedstrijd als die weer doorgaat. Alleen, ja, ieder persoon doet het op zijn eigen manier.
Ja, maar het lijkt me wel lastig om dat soort dingen op die manier te regelen. Omdat je
Zeker omdat je ook al aan de wedstrijd begonnen bent. En uiteindelijk nogmaals, het is aan de ene kant ook een beetje een winmoment om het oor op zaken te stellen. Maar aan de andere kant, ja, je moet daarna weer opnieuw weer warming up doen. Je zit toch bijna een uur of meer dan een uur zit je bij elkaar in kleedlokaal. Je komt een beetje uit je ritme. En dan is het natuurlijk per speler, hoe ga je daarmee om en hoe sta je erin? En hoe pak je het weer op het veld?
Ja.
En dat is als trainer wel lastig om daar echt volledige invloed op uit te oefenen. Je probeert zoveel mogelijk, maar ja, nogmaals, iedere speler gaat er anders mee om.
Ja. En dat uur dat je in die kleedkamer zit, dat lijkt me het meest moeilijke. Want je weet niet wanneer je eruit gaat. En je weet niet wat je tussendoor moet doen om het goed te krijgen. Dat is een beetje het lastige natuurlijk.
Ja, je blijft op een gegeven moment blijf je een beetje zeg maar, het luchtledige. Hè? Van, wordt die nu gestaakt of gaan we nu door? En dan kregen we ook eigenlijk de hele tijd geen antwoord op. Natuurlijk wel in contact met de scheidsrechter en onze veiligheidscoördinator. Ja, goed, dan was het op een gegeven moment van het vak moet leeggeruimd worden. Nou, toen hadden we zoiets van, oké, dan kunnen we over 10 minuten, een kwartiertje beginnen. Maar ja, dat duurde ook heel lang. Ja, dan is het nog maar de vraag van, gaan we nog spelen of niet? Alleen ja, je moet wel zorgen dat je voorbereid bent dat we weer het veld op gaan.
Ja. Het wordt voor jou een week met 2 wedstrijden. Maandag tegen Jong Ajax. En dan is het vrijdag gelijk een mooie topwedstrijd. Willem II Heracles Almelo.
Mm-hmm.
Dat is een prettig potje. Zo richting begin november.
Ja, nee, zeker goed. Dat is natuurlijk voor ons weer een nieuwe meetlat. En kijken hoe we daarvoor staan. We hebben laatst ook 3 wedstrijden in de week gespeeld. Dus qua fitheid zijn we gewoon fit, moet ik zeggen. Alleen ja, het gaat gewoon om bepaalde dingen waar wij zeg maar anders in moeten gaan handelen. En dan hopen we dat we dat tegen Jong Ajax als eerste wedstrijd goed om kunnen zetten. En vervolgens de Heracles thuis.
Nou, ik wens je daar heel veel succes mee de komende week. Wij spreken elkaar over een week of 4 weer. Zitten we midden in het WK voetbal. Maar jullie gaan gewoon door met voetballen. Dus tot over een week of 4 weer.
Is goed.
Heb jij wel eens een uur in de kleedkamer gezeten, Maarten, met een gestaakte wedstrijd of niet? Of op de tribune, op de perstribune, in de perszaal met een gestaakte wedstrijd een uur lang?
Nou ja, ik ben bij de beroemde wedstrijd van Feyenoord in Nancy geweest.
Oh ja, ben ik ook geweest. Ja. Ja, dat klopt. Ja.
Dat weet ik nog. Toen heeft Erwin Koeman eigenlijk wel mijn hart gestolen als trainer. Want ja. Die zei toen, terwijl al die idioten daar aan het vechten waren buiten, zei hij, joh, stap in de spelersbus, want jij moet hier ook niet langer blijven. Dat heb ik echt wel overwogen toen, maar uiteindelijk ja, dacht ik van, nou weet je, ja, dat vind ik dan toch net, dat ga ik toch net niet doen. Dus ik ben toen veilig in het hotel gekomen, maar Koeman zei, joh, die waanzin hier, stap lekker in, joh.
Nee, wij zijn
dat vond ik mooi.
Wij deden die wedstrijd voor RTL en wij zijn toen s'avonds nog teruggegaan met de auto, omdat gewoon we dachten, ja, weet je, dat hotel zit ook vol met supporters, ja. Wat gaat daar nog gebeuren? Ja. We hebben echt de auto gepakt en we zijn weggegaan.
Ja, nou ja, goed. Maar als je het dan hebt over toen, want toen weet ik nog wel, toen stonden we inderdaad in de catacomben van het stadion. Peter Bos stond toen als technisch directeur. Ja, die stond er ook met de ijsberen van, joh, wat hebben we nou weer aan ons fiets hangen? Ja dat was, dat herinner ik me meteen.
Ja, precies. Even naar de actualiteit in het voetbal nog. We hebben deze week Ajax gezien. En je begon net over Van Nistelrooy en dat veel mensen zeiden, ja, dat hij steeds begon over die 6 minuten. Dat hij het niet had over die 6 minuten, maar die 84 minuten die wel goed waren. Ajax werd uitgeschakeld en toen stond ook een tevreden trainer voor de camera over de eerste 40 minuten of de eerste 30 minuten.
Ja.
Moeten we dat dan ook maar bezien in hetzelfde licht als dat je nu met Van Nistelrooy doet? Of?
Poeh. Ja, nou ja, dat vind ik toch anders, maar dat ligt toch een beetje aan Ajax zelf. Daar hebben ze toch het probleem dat er geen eenduidige boodschap uit wordt gedragen wat nou het verwachtingspatroon bij Ajax mag zijn.
Het was heel duidelijk.
We hebben een hele simpele doelstelling. Hè? Dus we willen kampioen worden en we willen Europees overwinteren.
Nou, dat is het dan. Over Europees overwinteren en kampioen worden.
Maar goed, Europees overwinteren, dat is al wat anders dan de Europese top irriteren. Mm-hmm. Of hoe werd het gezegd?
Ja, dat zei Ten Hag altijd, ja. Ja.
Hè, dus dat die worsteling, ja, die zit er natuurlijk wel in. En
nou, ik kwam wel frappante statistiek tegen dat Ajax in de topwedstrijden geen enkele topwedstrijd dit seizoen heeft gewonnen.
Nee, Napoli 22 goals heeft geslikt. En dat is, welk verwachtingspatroon er ook aan vasthangt, dat is te veel. En ja, bij Ajax, ik dacht er gelijk aan terug. Precies 10 jaar geleden speelden zij in een pool waarin ze met Dortmund zaten, met Real Madrid en met Manchester City, die toen nog echt in opbouw waren. Die waren nog niet, bij lange na niet de ploeg die naartoe was, maar Dortmund-Real Madrid was toen echt de top van Europa. En toen verloren ze ook thuis 1-4. Toen kregen ze 16 goals tegen. Dat was het meeste ooit in de poolfase van Ajax. En nu, 10 jaar later, hebben ze ook 15 goals tegen. Ze worden weer met derde met 3, 4 of 6 punten. Ook weer grote thuisnederlagen tegen de Liverpools en Napoli's in dit geval. Alleen het grote verschil. In 2012 speelden ze met Moisander en met Boerrichter. Tobias Sana die inviel. Een volledige verdediging van eigen jeugd zowat. Ja, en dat is nu natuurlijk heel anders. Er staat alleen al 1 verdediger. Bessie, 23 miljoen gekost.
Ja.
Het aankopen, het kon allemaal niet op. Ja, en dan zit je eigenlijk weer terug op het niveau van 10 jaar geleden. Ja, dat is wel een beetje beschamend natuurlijk. Dat kan echt niet.
Want niet alleen Europees.
Dat is echt te veel. Het verval.
Het is niet alleen Europees Napoli en Liverpool. Het is natuurlijk ook in de Eredivisie. PSV in de Johan Cruijffschaal en AZ in de competitie.
Ja.
Ook die wedstrijden hebben ze niet gewonnen.
Wat denk ik nu de eerste prioriteit van Ajax zou moeten zijn, is als jij zoveel tegengoals krijgt en als het zo open ligt, ook tegen FC Volendam in de slotfase. Ja, er wordt steeds gepraat van ja, als het aan de bal beter wordt, dan krijgen we ook minder tegengoals. Maar moet je niet gewoon toe naar gewoon echt letterlijk het stutten van jouw verdediging? En daar kom je toch bij. Ja, ik verwijs dan zelf toch een beetje ook naar het Nederlands elftal. Als je dan Louis van Gaal, ja, die heeft gewoon letterlijk gezegd, ja, als wij te kwetsbaar zijn, dan gaan we gewoon de ruimte achterin opvullen met een extra centrale verdediger. En als we voorin op de flanken geen buitenspelers hebben die het in topwedstrijden de backs van de toplanden gaan dronken spelen, ja, dan gaan we ook niet met buitenspelers spelen. En je ziet nu bij Ajax, Steven Bergwijn heeft in de laatste, las ik, 188 minuten geen schot op doel gelost. Loopt verloren rond aan de zijkant. Nou ja, speel dan niet met Steven Bergwijn aan de zijkant.
Ja.
In de grotere wedstrijden zoek het dan, zet die jongen dan centraal neer, zoals hij bij het Nederlands elftal speelt, samen met Brobbey. En je bouwt achterin ja, toch iets meer zekerheid in. Zit er een derde centrale man bij en dan heb je Daley Blind. Het verlies van Martinez centraal achterin, dat straalt ook af op Daley Blind. Martinez was een buitencategorie speler voor Ajax. Die hebben ze daar niet meer achterin. Dat kun je niet één op één compenseren. Dus ja, nee. Zet er dan een man meer. Dan heb je Blind als wingback, wat hij bij het Nederlands elftal prima invult. Dan is hij ook minder kwetsbaar, komt hij meer toe aan zijn kwaliteiten. Ja, dat moet toch, lijkt mij, een overweging zijn. Omdat, zoals het nu gaat, is niet normaal natuurlijk.
Nee, dan doe je dus vooral op de topwedstrijden. Hè? Want in de Eredivisie nog steeds koploper 4 punten los. Dus ja, weet je. Dat...
Ja, nee, maar ja, ja. Goed. Maar we hebben het nu toch over, ja. Over de lat bij Ajax. Ligt niet op thuis van Excelsior winnen. Maar die ligt op in Europa en in de topwedstrijden het verschil maken. Nou, dat hebben ze absoluut nog niet gedaan tot nu toe.
Nee. Ajax en Feyenoord komen niet in actie dit weekend. Die spelen 9 en 10 november hun wedstrijden tegen respectievelijk Vitesse en Cambuur. PSV wel op de zondag tegen NEC. Twente tegen RKC. AZ tegen Volendam. Emmen Groningen nog op de zondag. En op zaterdag Heerenveen Utrecht, Sparta, Fortuna en Go Ahead Eagles tegen Excelsior. Moet wel van het hart. De zaterdagavond 9 uur wedstrijd vind ik een beetje laat.
Ja.
Ik denk dat altijd, weet je wel, kan die niet een uurtje eerder?
Ja, nou ja, ik ben het met je eens. Maar als het nou nog Barcelona Real Madrid is, maar ja.
Nou, Excelsior Go Ahead Eagles ga je natuurlijk wel kijken. Dat snap ik ook wel, dat jij thuis voor de buis zit.
Ja, wees eerlijk. Dat is toch een beetje te veel van het goede. Hè? Dat is toch een beetje doorgeslagen in Nederland.
Ja, die 9 uur.
Het was vorige week, hoorde je op mensen, dat het wel leuk was. Dat er 's middags om 2:30, zondagmiddag 2:30, meerdere wedstrijden waren. Waarin dan ook nog in de slotfase nog van alles gebeurde. Dat schakelen met verslaggevers. Ook op de radio. Ja, dat is misschien iets van nostalgie. Maar dat heeft toch wel wat. En zaterdagavond 9 uur, Excelsior Go Ahead.
Ja, die kan ook om 8 uur.
Ik sla een keertje over.
Die kan ook gewoon om 8 uur, 8:30 toch gewoon die wedstrijd. En dan heb je toch hetzelfde effect. Ja,
dat valt dan ook nog mee. Maar
ja. Nee, maar 9 uur, dat mag voor mij eruit, die wedstrijd om 9 uur 's avonds.
Eens.
Waar kijk je wel naar uit dan dit weekend? Want ik bedoel, het is niet een heel...
Nou ja, waar ik wel benieuwd naar ben, Ricardo Monić.
Ja. Ja, klopt. We hebben gisteren een podcast gehad natuurlijk. Ja,
ja, maar die gaat zondag, we kennen hem allemaal zitten. Een beetje. Ja. Die gaat gewoon, die gaat doorroeien en ruiten.
Ja.
Die gaat iets doen wat de wereld weer mee gaat krijgen. En ja, het valt toch op. Het is vrij stil nog in andere landen. Als je in Engeland deze week, ik geloof dat Patrick Vieira was, die toch weer onder de aandacht bracht. Dat er zo weinig donkere of zwarte coaches zijn. Nou ja, nu maakt Ricardo Monić echt wel een statement wat echt moedig is. En waar je toch van zou denken dat zeker Engeland dat wel omarmt. Maar de reacties zijn nog vrij lauw, hè? Ja. Ja, of we moeten dat missen, hoor. Maar
Nee, het is inderdaad... Het is ver weg.
Is geen wereldwijde commotie volgens mij. Terwijl dit is echt een statement. Dit moet wereldwijd gesteund worden. Als je het nu niet steunt, ja, wat steun je dan nog?
Ja. Ik ben heel benieuwd wat er dit weekend gaat gebeuren. Want hij kondigde gisteren al aan dat hij hoe dan ook ging proberen op de bank te zitten. Ja. Dus ik zie nu voor me dat Ricardo Monić in een soort vermomming op de bank gaat zitten als verzorger. En dan ondertussen ook nog, we gaan het zien, mocht er wat gebeuren, we kunnen hem bellen. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met Ricardo Monić.
Dus dat is wel, en ook, dus een beetje meer in de marge, maar... Anderlecht, hè? Het ooit zo trotse Anderlecht, helemaal gevallen. En die hebben nou een onbekende Nederlandse trainer die het daar interim oppakt. Ja, dat is toch eigenlijk ook wel grappig.
Ja, dat is zeker mooi om even te volgen. Die staan nu op gelijke hoogte met Club Brugge. Alleen Club Brugge in het linkerrijtje en Anderlecht in het rechterrijtje. Dat is wel, dat zie je. Tot slot, Maarten.
Het historisch rijtje.
Even de administratie bijwerken. Dit was het fragment.
Geen enkel seizoen met elkaar te vergelijken. Ja, maar je ziet dat het natuurlijk een hele andere groep is. Een jonge groep en jongens met veel ambitie. En we hopen dus dat we met deze groep werken kan.
En ook jouw aankopen, scheelt dat?
Ja, ik denk dat het natuurlijk heel belangrijk is als je zelf je aankopen kunt doen.
Dit was...
Atomos, toch?
Ja, en wat was het historische moment van deze 28 oktober, denk jij? Want dit was meer ter lardering van het feit dat het over Atomos ging.
Ja, god, Aad is zo vaak bij een club begonnen.
Ja, en geëindigd.
Geëindigd, dus ja, trek maar een kaartje, zou ik zeggen. Ja, nou,
dit was het einde van Aad bij PSV namelijk. Dus ik vond het mooi.
Dit
was het einde. Op 28 oktober 1994 werd hij op staande voet ontslagen bij PSV.
Ja.
En het was het seizoen dat ze Van Petta voor het eerst hadden. Zag ik dit nog in de beelden terug?
Ja, toen kwam toch Kees Rijvers nog even
juist,
terug met
heel
Pet.
Goed. Dat was ook mijn vraag ook. Weet je wie hem opvolgde? Maar was inderdaad Kees Rijvers. Die was toen de interim trainer daar. Die volgde hem op.
Ja joh. Ja. Tja, Aad.
Vriend van de show, hè? Dus,
maar dat is een kleurrijk man. Maar overal gezeten. Dus ja, zo'n fragment, het kan op allerlei plekken zijn.
Dat is waar.
Bij deze.
Bij deze, het historisch feitje van de dag. Maarten, dank voor vandaag. Morgen, voor de mensen, zijn wij er weer. Ja, wat hebben we de WK Countdown?
Zeker. En dit was toch wel weer een interessante week.
Precies.
Xavi Simons moet mee.
Oh, nou, dat gaan we morgen uitgebreid bespreken. En voor de liefhebbers, vanaf vanmiddag hebben we natuurlijk weer Willem en Wessel, de podcast. Willem van Hanegem met Wessel Penning. Die podcast staat vanaf 3 uur ongeveer live op ad.nl/Willem. Zorg ervoor dat je daar geabonneerd bent, dat je erbij kan. Dan kun je hem als eerste luisteren. Want pas vanaf morgen is die hele podcast overal te beluisteren. Dus vanaf vandaag, vanaf 3 uur, Willem en Wessel via onder andere ad.nl/Willem. En anders komt hij morgen in deze podcast-app. Maarten, tot morgen voor de WK Countdown.
Yes.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.